Dus allemaal een hele goede morgen. Heel hartelijk dank voor uw warme ontvangst. In al die tijd dat ik spreek of uitspreken ga, kan ik me niet herinneren ooit ergens zo warm onthaald te zijn. Of ligt dat aan de temperatuur? Ik weet het niet. Ja, maar goed. Heel hartelijk bedankt voor de voordienst, Arjan. En wat jij aanhaalt is denk ik wel iets wat wij allemaal kennen in ons leven. Ons leven kent ups en downs. Het is niet altijd één vlakke weg. Ik ken wel zulke mensen die de indruk wekken dat het één vlakke weg is. Maar dat zijn vaak hele saaie mensen. Toch? Zeker. En wat is het dan geweldig dat je mag weten dat er een God is en die altijd bij je is. David heeft dat verwoord in een psalm en die heeft gezegd, God is de schaduw aan mijn rechterhand. En dat merk je in deze tijd, als er iets is wat absoluut niet van je wijkt, is het, die heb je altijd bij je. En of je hem nu ziet of niet ziet, maar je hebt hem altijd bij je. Wij lazen in de vakantie een mooi verhaal over iemand die in een auto zit, een christen, op weg naar huis. En toen ziet hij op een gegeven moment een lifter staan langs de kant van de weg. Hij neemt nooit lifters mee. Je zal wel wijzer zijn in deze tijd, toch? Je weet nooit wat de bedoeling is. En een paar kilometer verder, weer een lifter. Nou, wat vreemd zeg, in deze tijd nog, lifters. Een paar kilometer verder voor de derde keer. En zo gaat dat maar door en door en door. En bij de zevende keer denkt hij verrip, nou moet ik toch echt een keer stoppen. En hij neemt die lifter mee. En hij zegt tegen die man, je hebt eigenlijk wel geluk, joh, want ik neem eigenlijk nooit lifters mee. Zeg, die man is wel apart, joh, want wie is dan diegene die op de achterbank zit? God is je rechterhand. Hij is altijd bij je. Dus ook als je in de auto zit, naast je, achter je, rondom je. En hoe makkelijk vergeet je dat? Maar God is er altijd. Die geweldige God, de schepper van hemel en aarde. Ik keek naar deze bloemen, begonnen als een zaadje. En moest kijken wat er staat. En die vader is onze vader. Die is altijd bij je. Die ondersteunt je en die helpt je. Als je straks weer een nieuw schooljaar ingaat, de vader is bij je. Hij helpt je. Zeker, daar zit mijn vrouw, leerkracht, als je straks een nieuw schooljaar ingaat. Ik weet niet wie het moeilijker hebben, leerlingen of leraar. Oké, nou, ik ga beginnen met mijn toespraak. Als je nou de rest vergeten bent, neem dit dan alsjeblieft mee naar huis. Hè? Dan heb je dit in elk geval alvast mee. Oké, ook de mensen die meekijken via de tv, van harte welkom. De eerste tekst staat gelukkig al op de beamer. Die heeft u al kunnen zien. En dat is Johannes 16. En in Johannes 16 zegt Jezus, maar nu ga ik terug naar God die mij gestuurd heeft. Dit is overigens de vertaling het leven. Niemand vraagt waar ik naartoe ga en mijn woorden maken u verdrietig. En wat ik zeg is de waarheid. En toch is het voor u beter dat ik wegga. Anders kan mijn plaatsvervanger niet bij u komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar u toe. En als mijn plaatsvervanger, de Heilige Geest, komt, dan zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde omdat zij weigeren in mij te geloven. Van rechtvaardigheid omdat ik naar de Vader ga en mij niet meer zult zien. En het oordeel houdt in dat de overheerser van deze wereld al geoordeeld is. Zeker. Amen. Dat is een hele andere visie, hè? Dat je strijdt tegen een overwonnen vijand. Wij hoeven hem niet meer te overwinnen. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Geweldig. Vasthouden. Ik zou u nog zoveel moeten zeggen, maar dat zou nu te zwaar zijn. Maar als de Heilige Geest komt, zal hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij u zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort. Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dan moest ik aan denken toen wij dat koortje zongen. Gods woord. Door de geest. Maar wat de geest zegt, hoort hij van God. Lezen wij. Wat de geest zegt, hoort hij van Jezus. Door u te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij groot maken. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. En daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort, aan u zal vertellen. En dat in combinatie met Handelingen, de volgende tekst alsjeblieft. Ja, Handelingen 19, vers 1 tot en met 6. En Handelingen 19, dat is eigenlijk een geschiedenis. Dat Paulus aankomt in Efeze. Apollos is daar geweest. Apollos, dat is een hele enthousiaste christen uit Alexandrië, Egypte. Die is naar Efeze gekomen. En die vertelt daar heel enthousiast van wat hij weet. Maar hij weet eigenlijk maar de helft. Hij weet eigenlijk alleen maar dat Johannes de Doper oproept tot bekering. En verder weet hij er eigenlijk weinig van. En dan Aquila en Priscilla, die nemen hem mee naar huis, die vertellen hem. En op die geschiedenis, dat is een beetje het uitgangspunt voor Handelingen 19. En terwijl Apollos in Korinthe was, reisde Paulus door het bergland naar Efeze. En toen hij daar aankwam, vond hij enkele discipelen van Johannes de Doper. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u ging geloven, vroeg hij. Mooi hè, als je dit leest. Het is voor Paulus geen kwestie dat je eerst een paar jaar jezelf moet bewijzen in het evangelie voordat je gedoopt mag worden in de Heilige Geest enzovoort. Bla 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 bla. Kadertjes, hoekjes, teksten enzovoort, waar je aan moet voldoen. Flauwekul. Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je ging geloven? Dat is de vraag die Paulus stelt. Punt. Geen discussie. Punt. Daar moet je over nadenken. Nee, antwoordde zij. Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige Geest? Nou, hoe bent u dan gedoopt? Vroeg Paulus. En zoals Johannes heeft gezegd, was het antwoord. Paulus zei, Johannes doopte mensen die tot bekering waren gekomen. En hij zei dat zij moesten geloven in de man die na hem zou komen. Dat is Jezus. En nadat zij dat hadden gehoord, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door. En ze waren met ongeveer 12 personen. Geweldig. Die woorden van God heb ik vanmorgen ook hier gehoord. In zang, in gebed, in wat er gezegd is. Broeders en zusters, wat een geweldig voorrecht dat wij gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus. Wat een geweldige zegen dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat wij in nieuwe tongen, in de eerste plaats, God en Jezus Christus kunnen en mogen aanbidden. Dat we hem mogen eren. Dat we hem mogen danken. Om alles wat hij voor ons heeft gedaan en doet. En blijft doen. Geweldig dat wij in nieuwe tongen kunnen bidden op het moment dat je rust nodig hebt, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar soms ben ik nog wel eens onrustig. David kent het ook. Wat zijt gij toch onrustig in mij, mijn ziel. En wat doe je dan? Ja, de een die neemt misschien een tabletje, maar ik bid graag in nieuwe tongen. Op tijden dat we onrust ervaren. Geweldig dat je dan in nieuwe tongen kunt bidden. Om innerlijke vrede. Als we in onvrede verkeren. Als je in strijd zit. Als je oorlog voert. Tegen die overwonnen vijand. Je weet dat het een overwonnen vijand is. Maar je moet het opnieuw jezelf eigen maken. Die woorden tot leven maken. Want anders blijven het maar woorden die woorden blijven. Als geen nood gezeten. Geen uitkomst ziet. Ja, hoe verder? Die schaduw, hè? Zeker. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Nooit. Never. Door de Heilige Geest zijn wij verbonden met God. Blijven wij verbonden met God. God verlaat u niet. Elke relatie die valt of staat met communicatie. Dat mag helder zijn, hè? En de intensiteit van de relatie, de diepte en de waarde van de relatie, wordt bepaald door de frequentie en inhoud van de communicatie. Zal ik dat nog eens zeggen? De intensiteit van de relatie, hè, maar het spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dus wat voor contact heb ik nu met de ander? En of het nu je partner is, je kinderen, je kleinkinderen enzovoort, of een collega, maakt niet uit. Maar de intensiteit van de relatie, de diepte en de waarde daarvan, die wordt bepaald door de frequentie en de inhoud van de communicatie. Toch? Zeker, je kent het wel. Ja, het is wel een vriend, maar heb ik er echt contact mee? Nee, nou ja, dat wordt bepaald door de intensiteit en wat je zegt. Maar geweldig dat wij in nieuwe tongen, maar ook in onze eigen taal, rechtstreeks kunnen communiceren met onze Vader. En met onze God. En de waarde van die relatie wordt bepaald door A, de intensiteit, hoe vaak praat je ermee? En twee, wat zeg je tegen God? Wat deel je met God? Toen Paulus in Efeze de discipelen van Johannes de Doper sprak, stelde hij aan hen de vraag: heb je de Heilige Geest ontvangen toen u ging geloven? En de vraag was voor Paulus de normaalste zaak van de wereld. Geen discussie. Dat was gewoon zijn leven, onderdeel van wat hij geloofde. Als je tot geloof komt in het werk van de Heer Jezus Christus voor jou persoonlijk, dan ontvang je de Heilige Geest, de Geest van God. Punt. Uitgemaakte zaak voor Paulus. En daarom stelt hij even de vraag: joh, welke geest heb je ontvangen toen je tot geloof gekomen bent? Het is voor Paulus de normaalste zaak van de wereld dat als je de Heilige Geest ontvangt, dat je spreekt in nieuwe tongen, hemelse talen, rechtstreeks tot God en tot Jezus Christus. Het is voor Paulus de normaalste zaak van de wereld dat je woorden van God gaat doorgeven als je de Heilige Geest hebt ontvangen. We hebben dat gezien in Handelingen. Geen discussie. Daar hoef je geen studiegroepje of zo voor op te richten. Daar hoef je niet met elkaar over in contact. De normaalste zaak van de wereld. Dat is het leven. Dat is het evangelie. In 1 Korinthe 14 gaat Paulus daar verder op in. En dan zegt hij: er is maar één ding wat je doel is. En dat is de liefde. Laat de liefde je doel zijn. Heel veel mensen denken dat je eerst een heel proces moet afleggen om lief te hebben. Op vakantie lazen wij, je komt wel eens van die spreuken tegen, weet je wel, op van die sleurits of campers enzovoorts. Hè. Die bootjes hebben vaak ook allemaal van die spreuken. En op een van die caravans die wij passeerden stond de spreuk van: hoe was nou al net? Niet de bestemming is je doel, maar de weg is je doel. Je reis is de doel. Het leven is de doel. Allah, Psalm 105 is volgens mij: dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Heel veel mensen stellen het altijd maar uit. Als ik eerst maar eens van school af ben. Als ik eerst maar eens van de middelbare school af ben. Als ik eerst maar eens een opleiding heb. Als ik eerst maar eens een werk heb. Als ik eerst maar eens getrouwd ben. Als ik eerst maar eens kinderen heb. Als ik eerst maar eens mijn kinderen groot heb gebracht en zelfstandig. Als ik eerst maar eens met pensioen ben. Nee, dan. Toch? En zo gaat het leven aan je voorbij. Stel je het uit. Vergeet je te genieten van de weg daar naartoe. En wat hoor je vaak van mensen die bijvoorbeeld slecht nieuws hebben gehoord of zo? Je moet genieten, gaan genieten van elke dag die nu nog rest, zeggen ze dan. Nou, weet je wat God tegen je zegt? Daar heb je geen slecht nieuws voor nodig, hoor. Daar moet je nu mee beginnen. Met te genieten van elke dag. En zeker te weten dat de God je niet verlaat. De almachtige Vader die is in staat om van een zaadje dergelijke prachtige creaturen tevoorschijn. Die is altijd met je. Daar moet je van genieten. Zeker. Genieten. In 1 Korinthe 14 gaat Paulus daar voor de rest op in. Hè? Laat de liefde je doel zijn. Dus boven alles uit gaat het zoeken naar en het uitwerken van het handelen in liefde. Maar dat begint bij je denken in liefde. Dat begint bij het voelen en ervaren in liefde. Dat begint bij het spreken in liefde. Dat begint bij het reageren in liefde. Ook non-verbaal. Kijk, verbaal geweldig, toch? Maar onze meeste reacties zijn non-verbaal. Nou, ik mag hopen dat er ook heel veel liefde in door, niet klinkt, maar in door gegeven wordt. Laat de liefde je doel zijn. De vrucht van de Heilige Geest, dat wil zeggen de samenwerking van Heilige Geest en onze geest, is liefde. Galaten 5 vers 22. En het gevolg van het luisteren naar, het gevolg van geloven in, Het geloven of het gevolg van rekening houden met de Heilige Geest is liefde. Onze persoonlijkheid, ons wezen, ons doen, kenmerkt zich dan door liefde. Net zo goed als zoonschap geen doel is, maar schoonschap is een weg. Zoonschap is een weg naar een doel. Dat is een proces. Dat is levenshouding. Dat ben je straks niet opeens als je een soort diplomaatje hebt gehaald of zo. Of heb je de juiste toets gedaan. Maar dat wordt je omdat de weg daar naartoe succesvol is geweest. Je de goede strijd hebt gestreden. Overwinning hebt behaald enzovoort. Net als alle fases in het leven. Toch? En bij elke fase in het leven horen hele specifieke dingen. Dat is ook bij zoonschap. We hebben 5 kinderen en we hebben inmiddels 5 kleinkinderen. En de jongste is 2 maanden geleden geboren en het is geweldig. Dan krijg je de eerste foto dat hij bij zijn vader op de arm ligt en een beetje lacht. Nou, dat is geweldig mooi om te merken en om te zien. En dat hoort bij die fase. En wij beginnen als grote ouders nog niet te janken dat hij niet praat of zo. Toch? Nee, maar er zijn wel heel veel mensen die dat doen over hun eigen. Toch vergelijk het daarmee. Onze oudste, die is 16. Nou, dat is dan weer een paar fases verder. Peuter, kleuter, puber. En die heeft nu vakantiewerk bij de ijssalon. Nou, geweldig druk natuurlijk, fantastisch. Maar die jankt wel. Dat al die kleine kinderen op de vitrine met die vingers staan aan te wijzen. En dan moet zij die vitrine weer schoonmaken. En zo, je zou, hoe gaat het? Ah, oh, al die kinderen zitten op die vitrine en dan moet ik het weer schoonmaken. Nou, dat is een echte puber. Hè? Dat hoort bij die fase. Toch? En ook als grootouders janken we daar niet om. Dat dat kind altijd aan het zeuren is. Nee, je weet, dat hoort bij die fase. Nou, en zo is het ook in het geestelijk leven, toch? Nogmaals, stoppen met janken en vooral genieten van elke fase die je onderweg meemaakt. En dat genieten gaat veel beter als je elke keer realiseert dat God naast je zit. Bij je is. Je ondersteunt, je helpt, je raad geeft door de Heilige Geest. Zeker. Liefdevol spreken, liefdevol reageren, liefdevol geloven, liefdevol bidden, liefdevol helpen. Iemand die in een vreemde taal, een hemelse taal spreekt, een niet-aardse taal spreekt, die spreekt rechtstreeks tot God. Maar wat hij of zij zegt, dat is een geheim. Dat is onbegrijpelijk. Dat heb ik voor mezelf. Als ik in nieuwe tongen spreek, ik weet niet wat ik zeg. Ik zou het wel dolgraag willen snappen. Ik zou het wel dolgraag willen weten wat ik zeg. En ik heb er ook vaak om gebeden. Even heel kort zijpaasje. Ik ben nu 63 en op mijn 15e jaar hebben mijn ouders zich bekeerd van de PKN, van de hervormde kerk, naar het volle evangelie. Ik was vroeger altijd al heel serieus. 1 ding wist ik zeker, ik wilde dolgraag zendeling worden. En zo was ik ook altijd bezig, ook met catechisatie enzovoorts. Nou, mijn ouders die gingen naar het volle evangelie. Ik sprak daarover met onze catecheet. Ik sprak daar ook over het spreken in nieuwe tongen enzovoort. En wat zei die catecheet? Hij zei, dat is geweldig dat ze het doen. Maar de Bijbel zegt wel, je moet het wel kunnen vertalen, want anders heeft het geen zin. Ja, voor de anderen, Gerrit. Zeker. Niet voor jezelf, gelukkig. Nee, dus ik heb die keuze wel kunnen maken. Zeker. Maar dat zet je wel tot denken. Paulus die zegt het ook in 1 Korinthe 14. Hè? Het spreken in tongen heeft zin in de gemeente op het moment dat het vertaald wordt. Maar voor jezelf heeft het zin om jezelf te stichten, op te bouwen. Hè, wat ik net zei, om bijvoorbeeld rust te krijgen, om innerlijke vrede te krijgen, om getroost te worden, om God heel dichtbij te ervaren. Los te komen van aardse zaken die je aandacht opeisen. Spreken in nieuwe tongen om ruimte te maken voor God. Spreek in nieuwe tongen om Jezus Christus te eren en te aanbidden. Het bidden in hemelse taal bewerkt hemelse dingen. Dus het bidden in hemelse taal bewerkt hemelse dingen. en vormt ons tot hemelse mensen met hemelse karaktereigenschappen. Galaten 5 vers 22. Hemelse taal, hemelse mensen, hemelse dingen, hemelse karaktereigenschappen. Als iemand in een vreemde taal spreekt, in een hemelse taal, dan bouwt hij zichzelf op. Hij versterkt zichzelf, zet zichzelf weer op zijn geestelijke benen. En als iemand woorden van God doorgeeft, dan bouwt hij de gemeente op. Paulus die leert ons dat het van groot belang is om in hemelse talen te spreken. Als je alleen bent, privé bent, in de auto of wat ook. Het is van veel groter belang om woorden Gods te spreken. Want daar wordt de gemeente doorgesticht. Daar wordt het lichaam van Christus doorgebouwd. En daar word je zelf ook doorgebouwd, toch? Het spreken van woorden God begint bij het bedenken van woorden God. Begint bij het geloven in woorden God. Begint bij het geloven in de gave van de Heilige Geest. Namelijk dat de Heilige Geest jou, mij, u in staat stelt om woorden van God door te geven tot vorming en opbouw van de gemeente. Dat is niet voorbehouden voor sprekers. Nee, ook voor sprekers wordt dat wel verwacht. Maar dan hebben we het veel meer over de bediening. We hebben het nu over de gave. De gave is bedoeld voor iedereen. Daar heb je geen cursus voor nodig. Jaren geleden hadden wij dat in Den Haag ook wel eens. Dat ze toen begonnen met zo'n cursus. Weet je, zo'n gave cursus. En dan vroegen ze mij ook van Willem, kom jij er ook bij? Ik zei, nou de enige gave die ik heb, 5 kinderen, zijn uitgaven. Daar heb je geen cursus voor nodig. Je weet zelf donders goed welke talenten je hebt, toch? Zeker. En als God tegen mij zegt dat ik gaven heb, hoef je daar alleen maar in te geloven. En daar uitvoering aan te geven. De gave is bedoeld voor iedereen. En Paulus adviseert ons om ervoor te bidden en naar te streven om woorden van God te spreken. Woorden van God die kenmerken zich door leven. Woorden van God die kenmerken zich door verwachting. Woorden van God die kenmerken zich door hoop. Heel veel mensen hebben verwachtingen. Maar die zijn niet altijd helend. En die zijn niet altijd herstellend. En die zijn niet altijd opbouwend. Die zijn niet altijd levenwekkend. Of troostend. Of stimulerend. Integendeel. En dan hoef je maar te kijken naar de televisie. Ik zou je dat adviseren om zo min mogelijk te doen. Maar goed, ze zijn weinig verheffend. Ja, als de koninklijke familie op foto gaat, dan krijgt hij amper al de vraag over, weet je wel in hoeveel crisissen wij zitten in Nederland? Nou, met welke verwachting leef je? En wat spreek je over jezelf uit? En welke visie heb je voor je eigen leven? Welke woorden Gods spreek je voor je eigen toekomst uit? Toch? Ik moet binnenkort geopereerd worden. Nou, jammer dan. Zeker. Maar ik spreek woorden Gods over mezelf uit. En als het nodig is, dan is het nodig. En als het niet nodig is, dan is het niet nodig. En die woorden Gods blijven voor mij hetzelfde. Zeker. Woorden Gods daarentegen zijn scheppend. Ze zijn opbouwend. Ze zijn stimulerend enzovoorts. Woorden Gods, die wijzen ons de weg. Hebben we net gelezen. Door de Heilige Geest. Ja, ik weet niet hoe het verder moet. Dan moet je contact zoeken met de Heilige Geest. Is dat eenvoudig? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn al jaren oud in Den Haag. En ik hoef jullie niet te vertellen wat we daar allemaal hebben meegemaakt. Zeker. Maar hoe doe je dat? Door af te stemmen op de Heilige Geest. U heeft beloofd, Heer, dat u door de Heilige Geest uw woorden aan mij bekend maakt. En wat heb je dan nodig? Vertrouwen. Vertrouwen dat God spreekt. Die wijzen ons de weg. Die vormen ons leven en onze toekomst. Woorden Gods door de Heilige Geest. Die bepalen mijn toekomstverwachting. Die bepalen mijn geloof. Die bepalen mijn leven. Die bepalen uw toekomstverwachting. Die bepalen uw geloof. En daarom zegt Heer Jezus Christus in Johannes 16. Toch is het voor jullie, voor mij, ons beter dat ik wegga. Want anders kan de Heilige Geest niet bij u komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar u toe. En als mijn Heilige Geest komt, de Heilige Geest zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. De Heilige Geest maakt duidelijk dat zonde bestaat in, dat zonde bestaat uit ongeloof. Ongeloof in Jezus' woord. Ongeloof is het niet handelen naar of het niet bedenken van Jezus' woord. Het ten dele handelen, het ten dele geloven. Leven in zonde en ongeloof zijn dus met elkaar verbonden. Evenzo overtuigt de Heilige Geest dat Gods rechtvaardigheid geldt voor iedereen die in Hem en die in Jezus gelooft. Iedereen die in Jezus Christus gelooft en in zijn vergevende, verlossende werk, die komt in aanraking met Gods rechtvaardigheid. En weet je dat, wat dat is? Dat wij leven in Gods Koninkrijk. En in Gods Koninkrijk, er kwam meer gezegd, gelden totaal andere wetten. Weet je wie daar de grootste is? Niet de man met de mooiste auto of zo. Nee, alle dienaren. Die is het grootste in Gods Koninkrijk. Ja, weet je hoeveel brood je daar nodig hebt om een hele schare te voeden? 5 broden en 2 visjes. Weet je, daar geldt de wet van de zwaartekracht niet. Kun je over water lopen. Leven in Gods Koninkrijk. Wat voor toekomstverwachting heb je voor jezelf? Welke woorden Gods spreek je over je eigen leven uit? Gods rechtvaardigheid is dat ons leven onder leiding en inspiratie staat van de Heilige Geest. Dat is Gods waarheid. Dat is leven in Gods rechtvaardigheid. Ons leven staat onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Dat is woorden Gods spreken over je eigen leven en toekomst. Dat van je partner, dat van de kinderen, van de kleinkinderen. Van je gezin, je familie, je naasten. Hoe voel jij je toekomst in? Hoe vul je die in? Zwijg, Heer, want ik heb een bepaalde idee en ik denk dat het zo moet gaan. Of ben je in staat om te zeggen van, nu zwijg ik en spreekt u alstublieft. Kijk, Eli moest het ook 3 keer tegen Samuel zeggen, maar de 3e keer hield hij zijn mond. Misschien heeft God het al veel vaker tegen mij gezegd. Heer, ik wil nou echt mijn mond houden. Ik wil nu echt stoppen met bedenken hoe ik het zou doen. Maar ik wil volledig afgestemd zijn op u. De Heilige Geest overtuigt van oordeel. Namelijk dat de Satan overwonnen is en reeds veroordeeld is. Satan die gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar mensen die hij kan verleiden. Die kan verleugenen en die kan verslinden. Vroeger op de middelbare school moest ik een gedicht uit mijn hoofd leren. En dat is net als, de duivel die werkt echt zoals rode wijn. Begint met 1 glaasje, langzaam ondermijnt het, word je overmand en dan lig je. Nou, zo werkt de duivel. Verleiden, verleugenen, verslinden. Maar de waarheid is dat Heilige Geest ons kracht en wijsheid geeft. Ons bijstaat en de weg wijst die wij mogen gaan. Dat is een weg van strijd en van overwinning. No longer slaves. Ken je dat lied? You split the sea, so I can walk right through it. Heb je daar wel eens over nagedacht, Mozes? 700.000 man achter zich, hè? 700.000 man. Ik weet niet hoeveel inwoners Alphen aan den Rijn heeft. Keer 9. Moet je eens voorstellen. En daar sta je. Hé, Janke die lui zeg. En nou staan we hier voor die zee. En wat moeten we? Onvoorstelbaar. En wat heb je dan een geloof nodig? En wat heb je dan een vertrouwen nodig? En menselijke wijs, ben je altijd geneigd om om de problemen heen te gaan. Dus, menselijke wijs had Mozes wellicht gedacht, nou we zetten de hele meute weer in beweging en we gaan om de Rode Zee heen. Maar hoe is Mozes van zijn vijanden afgekomen? Die zijn verzwolgen in de zee. Welke les kun je daar het beste uittrekken? Hoe kom je van je vijanden af? Als je de strijd aangaat. Want dan worden ze achter je verzwolgen. En God is met je. Even, het is ook nog het meest praktische. Want het is wel de kortste weg. Nou, oké. Okay. No longer slaves. Dwars door de strijd heen, dwars door de zee, voert de weg tot overwinning en glorie in Jezus' naam. Het zoonschap wordt getypeerd door mensen die recht op het doel afgaan, toch? Bodegraven, voetbalclub, Roda, recht op het doel af. Het zoonschap wordt getypeerd door mensen die recht op het doel afgaan. Door in hemelse talen te spreken. Door mensen die de gemeente bouwen door woorden Gods te spreken. Het zoonschap wordt getypeerd door mensen die geloven in de leiding van de Heilige Geest. Die werken met en vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dat kon soms ver van tevoren zijn en het kan soms ook heel instantelijk zijn, toch? Paulus en Silas die waren bezig aan een zendingsreis. En die was ver van tevoren gemaakt. En Antiochië, dat ligt... Zuidoost Turkije. En dan zouden ze aan de oostkant omhoog gaan. Dan zouden ze via de Zwarte Zee zo bovenlangs gaan. Dan zouden ze naar het noordwesten gaan. En daar gingen ze dan zo naar beneden. En zo was die hele reis gepland. De derde zendingsreis. En dan komen ze in Troas. En dan krijgt Paulus in de nacht een droom. En dan ziet hij een man in Macedonische kleding. En die man die roept: kom over naar Macedonië en help ons. En wat zegt Paulus dan? Nou, daar gaan we eens even over nadenken. Toch? Nee, want de Heer heeft mij geholpen in de voorbereiding voor de derde zendingsreis. Toen heeft hij mij geïnspireerd. Dus als dit van God is, daar gaan we even over nadenken. Hij zegt niet van, daar kom ik zo van in de onrust. Nu ervaar ik zoveel onvrede. Hij krijgt die droom. En de volgende ochtend zegt hij tegen zijn kornuiten: vrienden, moet je horen wat mij afgelopen nacht is overkomen. Ik heb een man gezien in Macedonische kleding. En wij gaan als de Sodianus richting Filippi, toch? En wat zeggen die kornuiten dan tegen Silas enzovoorts, hè? Johannes Marcus, die was erbij. Wat zeggen die dan tegen Paulus? Man, doet toch niet zo gek, joh. Toch? Dit kan niet zijn, Gideon. Nee, als jij 7 keer dezelfde droom hebt, 7 keer die schapenvel buiten natten, hè, als jij 7 keer dezelfde droom, dan gaan. Nee, die konijnen zeggen dat niet. En die herkennen daarin het spreken van de geest. En zij gaan. En dan komen ze eerst Lydia tegen. Een geweldige zakenvrouw. En dan komen ze bij die gevangenisbewaarder. En dan gaan ze de geweldigste dingen meemaken. Zeker. Wat heb je ervoor nodig? Lef. Wat heb je ervoor nodig? Durf. Wat heb je ervoor nodig? Vertrouwen. Wat heb je ervoor nodig? En zeker weten dat God als de schaduw bij je is en je helpt. En ook al word je onheus behandeld en word je met stokken geslagen en in die gevangenis geworpen enzovoorts. Blijven zingen. Toch? In die gevangenis. En dan helpt God. Woorden Gods over jezelf blijven uitspreken, ook al word je onheus behandeld enzovoorts. Dan herken je de stem van de Heilige Geest. Zoonschap wordt getypeerd door mensen die het geloof van God in zijn schepping hebben. Dus ook in zichzelf hebben. Het geloof van God in jezelf. En dat je dat uitdraagt. En als getuigenis daarvan wil ik graag een lied laten horen van Selah. Ik weet niet of u Selah kent. In dit geval nog wordt het gezongen door King Rabban. Kinga is geboren in Hongarije. Beide ouders waren dominee. Maar wel van een bevindelijke richting. Vrij conservatief gereformeerd, om het maar zo te zeggen. Vanwege de problemen in dat land uiteindelijk gevlucht. Zijn terechtgekomen in Genemuiden, daar is ze opgevoed, opgegroeid. Afgestudeerd aan het conservatorium in Utrecht, cum laude zang. En hier zingt ze. Ze is geboren 27 juli 1981 en ze is overleden 6 mei 2019. 37 jaar, moeder van 3 kinderen. 2011 kreeg ze de diagnose borstkanker. 2012 kreeg ze de diagnose borstkanker met uitzaaiingen. 2016 is het lied gemaakt wat jullie straks gaan zien en horen. Je ziet, de kinderen gaan nog zingen. Een jaar later heeft ze Sela helaas moeten verlaten. En het jaar daarna is ze overleden. Terwijl ze dat zingt, heeft ze dus de wetenschap, borstkanker met uitzaaiingen en ontzettend last van haar rug. Maar toch in staat om woorden Gods, ondanks de situatie, over je eigen leven uit te spreken. Ik hoop dat het nu gaat lukken. Als jullie zoeken, dan lees ik vast de tekst die ik anders na het lied zou lezen. Want als je in staat bent om woorden Gods over jezelf uit te spreken en daarin te geloven, weet je wat dan het gevolg is? Dat het aantal gelovigen gaat groeien. Talloze mannen en vrouwen gingen in de Heer geloven. Handelingen 5. Dat is namelijk het gevolg van het geloof wat de discipelen hadden. Petrus bijvoorbeeld. En Johannes. Die komen dan bij de schone poort en ziet die verlamde man. Die vraagt om geld. Hij zegt, geld heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik je in de naam van Jezus en sta op. Dat is een heel gevolg geworden natuurlijk. Ze zijn in de gevangenis. Nou ja, dan weer bevrijd. En wat is het gevolg daarvan? Een heel aantal gelovigen bleef groeien. Talloze mannen en vrouwen die gingen in de Heer geloven. De mensen droegen de zieken naar buiten, legden hen neer op veldbedden en matrassen. En ze hoopten dat als Petrus voorbij kwam, in elk geval zijn schaduw op hen zou vallen. Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten hadden. En allemaal werden ze genezen. Allemaal werden ze genezen en bevrijd. Je mag toch zo hopen dat dat hier in Alphen... Nee, je mag toch zo geloven dat dat hier in Alphen ook gaat gebeuren. En dat ze uit de omliggende streken mensen op zijn... Wim, en dat jouw schaduw op hen valt. En dat ze genezen. Wat geloof je voor jezelf? Wat spreek je over jezelf uit? Toch? En als het niet gaat lukken, laten we alleen de tekst horen hoor. Ja, jullie zien niks, maar ik zie er van alles gebeuren achterin. Vooral niet zenuwachtig worden. Vreugde van mijn leven. Van Sela. Via YouTube. Oh, we hadden de link toch doorgestuurd, ja. Ja. Ja.
Thank you.
Het is mijn gebed voor u dat Jezus Christus uw kracht is. Het is mijn gebed voor u dat zijn liefde u vervult. Het is mijn gebed voor u dat liefde binnenstroomt en je kracht geeft en je vreugde geeft. In Jezus' naam. Amen.